grote hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heere God, vruchten, schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Dat is het zevende vers van Psalm 27. Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, het vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Het woord van God, wat we nu samen gaan lezen, vindt u in de brief aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. En na het lezen van dit schriftgedeelte zingen wij het tweede vers van Psalm 33. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendend in gelijkheid des zondigen vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vlees is. Maar die naar den geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in jullieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door den geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest der dienstbaarheid, wederom tot vrees, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen, Abba, Vader. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. wij vanmiddag met elkaar willen gaan nadenken, vindt u in het schriftgedeelte dat u werd voorgelezen in Romeinen 8, daarvan de versen 15 en 16. Waar we lezen: want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen, Abba, Vader. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Laat u vanmiddag spreken over de geest der aanneming tot kinderen. De eerste plaats let er weer op hoe die geest zich openbaart, en in de tweede plaats hoe die geest werkzaam is. Voordat we hierover gaan nadenken, vragen wij eerst aan de Heere om zijn onmisbare zegen. Het is aan de middag van deze dag, die naar uw naam genoemd is en die tot uw dienst is gewijd en geheiligd, Heere, dat wij in uw huis met elkander mochten samenkomen. En dat u daar andermaal mee uitgesproken hebt dat u met ons nog bemoeienis maken wilt. Dat u ons niet alleen de genegenheid en gelegenheid daarvoor gegeven hebt, ons gespaard en gedragen tot op dit ogenblik toe, maar dat gij door uw woord ons onderwijzen wilt in die dingen die voor ons samen zo nodig zijn om te kennen, zullen we getroost kunnen leven en zalig kunnen sterven. Wat is dat groot, Heere, dat gij die bemoeienissen ons geeft. Immers, wij zijn mensen die dat verbeurd hebben. In ons bestaan is niets wat u den Heere verheerlijkt. Bestaan van het menselijk hart, de beweging daarin, dat is van u den Heere af. Het leeft op de bodem van het hart van ieder onzer. Wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. En naar zulke mensen wilt u vragen. Tot zulke mensen wilt u uw handen uitstrekken. En door middel van uw woord wil gij ze toeroepen: ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat ge u bekeert en leeft. En dat maakt ge zo waar, Heere. Ge maakt het tot het ogenblik toe nog waar, dat ge ons andermaal daartoe onder uw woord en getuigenis wilt saambrengen. Wat we horen zouden hetgeen wat tot onze vrede dient. En nu bidden we van u, wil dat woord uit genade dan ook een plaats geven in ons hart. En daartoe is nodig dat we niet alleen dat woord horen, maar dat dat woord ook toegepast zou mogen worden door de onweerstaanbare genade van de Heilige Geest. Zondaar kan het tegen het woord alleen wel uithouden, ofschoon het een verantwoordelijk stelt, maar tegen de kracht van woord en geest is nog niemand opgewassen geweest, want dan maakt gij het waar: ik zal werken, en wie zal het dan keren? En dat is nu gebeurd, Heere, in het leven van allen die gij tot zaligheid geroepen hebt. Dat komt op uit die eenzijdige genade van u, waarin gij het waar maakt dat gij de eerste zijt, maar nu zijt gij ook de laatste, wat wil zeggen dat gij telkens opnieuw ook weer de eerste wilt zijn in het leven. Nu bidden we van u, Heere, of dat voor deze of gene zo zou mogen zijn aan de middag van deze dag, dat ze uw heilstem zouden mogen horen, en dat er van dat kracht van dat woord kracht zou mogen uitgaan, zodat het hart geneigd mocht worden om de paden die van u den Heere afwijken te verlaten, zodat er een hartelijke droefheid geboren mocht worden over de afkerigheid van het hart, zo dat de ogen geopend mochten worden voor de werkelijkheid, ingeleefd mocht worden wat tot nu toe gedaan werd tegen een goeddoend God gezondigd. Als gij daarbij brengt, Heere, is er een stilstand gekomen op de levensweg, dan kan zulk een zondaar niet verder meer van u af Maar dan keert hij naar u terug met smeking en geween. Wilt u dan vragen of er nog een mogelijkheid is om behouden te worden? En dan is er blijdschap in den hemel. Hebt gij zelf gezegd over één zondaar die zo terugkeert, die ze bekeert. Heer, wij vragen van u, wil gij, kon het zijn daaruit werken als vrucht van de bediening van uw woord. Omdat er nog mensen toegebracht zouden mogen worden tot die gemeente die zalig wordt. Maar dan hebben we ook dat onderwijs uit uw getuigenis zo nodig, heren, om onze wegen te onderscheiden. Ach, er kan zoveel zijn wat op dat genadewerk gelijkt, wat toch het wezen van de zaak mist. Want we zijn niet alleen in de ongerechtigheid, maar ook in de eigen gerechtigheid terechtgekomen. En dan leeft het in het hart van een ieder, heren, om zo mogelijk zich een eigen gerechtigheid voor u, de Heere, op te bouwen, waarop u meent daarop voor u, de Heere, te kunnen verschijnen. Smeken van u als er ook zo zijn, die mogelijk de goeder trouw daarin werkzaam zijn, of dat gij de grond eruit zou willen wegnemen, of dat gij zulke zou willen ontdekken. Het kan u nog, Heere, het is nog het heden van de genade. Al zou het ons tot op dit ogenblik toe bedrogen hebben, dan kunt gij of degene die dwalen leiden en brengen op het rechte spoor. Want dat is toch het kenmerkende van dat genadewerk van u, dat men naar waarheid leert vragen in het binnenste, daarin hebt ook gij lust. En daarom, Heer, is er ook een volk op aarde dat niet bevreesd is voor ontdekkende prediking, maar dat zo dikwijls zichzelf bij u, den Heer, aanmeldt, doorgrond me en zie of er een schadelijke weg bij me is en leidt mij op den enige weg. En dan kan het niet anders, heren, dan hield gij zulk een onderwijs dat er nu maar één weg is om zalig te worden. En die is geopenbaard in u, o Heer Jezus Christus, die het van u zelf getuigd hebt. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot den Vader dan door mij. Nu vragen we van u, heren, of gij dat onderwijs maar geven wilt aan al degenen die u zoeken. Want dat alles wat buiten u is en wat buiten de gerechtigheid van Christus is, schade en drek geacht zal mogen worden. Maar dat er een zoeker en vragen geboren zal mogen worden om in u gevonden te worden. Heer, wat zou dat groot zijn als u zelf nader wilde openbaren en verklaren. Niet alleen inzicht wilde geven in het heil wat gij verworven hebt. Niet alleen inzicht wilde geven in die ontzaglijke liefde die u bewogen heeft. Maar kon het zijn, Heere, dat u armen en verlorenen in zichzelf in alle kanten zich veroordeeld weten, de vrijmoedigheid mochten ontvangen als met een ganse verloren bestaan op u den Heere te verlaten. Gij zou het zo waar maken, Heere, en daartoe nodigt gij ze ook uit. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dan wilt gij door een heilige geest gaan verklaren wat gij voor hen verworven hebt. Niet alleen de vergeving, niet alleen zaligheid, de toegang tot God ontsloten hebt, Heere. Gij brengt zondaren terug daar waar ze uitgevallen zijn, in het verbondshoofd Adam, daar waar gij ze terugbrengt bij den Vader. Daar wordt de rust geschonken en het vette van Gods huis gesmaakt. Daar maakt een volle beek van wellust elk in liefde dronken. Heere, hoe groot is toch dat goed wat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Of dat het heimwee naar die zaken mocht ontwaken in het hart. En kon het zijn, Heere, dat ook deze gangen gekend en beleefd zouden mogen worden. We bidden van u, wil gij maar zelf voor uzelf plaats maken. En wil gij daartoe de bediening van uw woord aan de middag van deze dan nog als een instrument in uw handen gebruiken. U wordt gezegend worden, Heere, voor alle die hier samengekomen zijn. U weet wel in welke verhouding we tot u staan. Maar nu hebt gij een volheid die nooit is uit te lederen. En zou vanuit die volheid willen bedienen met genade voor genade. En dan weet u ook de noden, heren. Toch, we zijn al in uw huis gekomen, maar iedereen heeft zo zijn eigen zorg en nood meegebracht. Gedenk de rouwdragenden. Gedenk degenen die in zorg verkeren. Denk dan ook in zonderheid onze zuster Blankenstein, die we zo even nog gesproken hebben en die morgen naar het ziekenhuis moet gaan. Gij weet hoe ze daar tegenop ziet. Zoudt u met haar mee willen gaan, heren? En kon het zijn dat de behandeling nog tot zegen gesteld zou mogen worden en dat bovenal het ondervonden zou mogen worden dat uw oog in gunst op haar mocht geslagen zijn. Zo denken we ook, heer, aan onze ambtsbroeder, die vandaag een andere gemeente dient, wiens plaats wij vanmiddag mogen innemen. Ook morgen opnieuw zich aan een onderzoek zal moeten onderwerpen. Heren, kon het zijn, ga gij opnieuw met hem mee. U hebt u de vorige malen niet onbetuigd gelaten. Kon het zijn, wil gij geven dat u nog gespaard mag worden en dat ook de behandeling met uw onmisbare zegen gekroond mag worden, heren. Er zijn zoveel noden. Ach, dat de steun, de kracht, de troost en de sterkte in al die omstandigheden zozeer nodig zijn, bij u alleen gezocht mocht worden. En wil gij het dan ook waarmaken? Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u raad geven. Ik zal u leiden in de weg die gij gaan moet, heren. Gij kunt het met uzelf zo goed maken. Zou u het ook uit genade willen doen? Bidden van u wil gij denken aan hem die zijn mond tot u opent. Aan de middag van deze dag u hem voorgaan met uw heiligt. En wilt u ook geven dat in het spreken achter u zou mogen aankomen. Kom genadelijk zelf in ons midden. Uw komst alleen is het die ons heil kan volmaken, heren. Wil het doen naar de grootheid van uw barmhartigheden. En wil ons horen om Jezus wil. Amen. Wij willen nu eerst nog met elkaar gaan zingen, gemeente, op Psalm 56, de versen 5 en 6. En als wij deze versen zingen, Psalm 56, de versen 5 en 6, krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken liefde en achting voor de dienst des Heren. Terwijl u meedeelt dat de tweede collecte bestemd is voor de diaconie. Wij zingen intussen Psalm 56, 5 en 6. is een grote verscheidenheid van gaven en van werkingen van de Heilige Geest. Zo wordt die geest onder andere in de Bijbel genoemd, de geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads, dus de geest die raad geeft, die het oog verlicht en die de nevels opdoet klaren. De geest der kennis, de geest die kennis geeft van God en van goddelijke zaken. De geest der vrezen des Heren, dus die de vrezen des Heren in het hart werkt. En zo zouden we door kunnen gaan. Al die geesteswerkingen en die geestesgaven zijn heel groot en ze zijn ook onmisbaar tot zaligheid. Maar nu gaat het over de tekst waar we vanmiddag over willen gaan nadenken, over een heel bijzondere werking van de Heilige Geest. Romeinen 8, waar als het ware worden de heilsschatten die de Heere weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen, stuk voor stuk getoond. En uit die schat van het heil is de tekst die vanmiddag onze aandacht vraagt een parel, waarvan we gerust mogen zeggen, het is een parel van grote waarde. Want het gaat hier over de welbewuste, over de welverzekerde gemeenschap van de kinderen Gods met de eeuwige God. Nu zijn er verschillende wegen waarin de Heere de zijnen verzekert dat ze deel hebben aan zijn genade. Feitelijk ligt zulke verzekering in elke geloofsoefening. Het is zo waar wat onze ouders zeiden, in de laatste godsontmoeting ligt de beste verzekering. De Heer verzekert ook door de leidingen die hij met zijn volk houdt. Zo wordt bijvoorbeeld in het hoofdstuk gezegd dat zoveel als er door een geest Gods geleid worden, zij kinderen Gods zijn. Maar daarmee is de onaanspeurlijke genade van den Heilige Geest nog niet uitgeput. Daarmee is nog niet het hoogtepunt bereikt. Hoogtepunt van al zijn leidingen is dat die geest nu zelf getuigenis in het hart gaat geven dat ze kinderen God zijn, waarbij hij zelf ook het amen op dat getuigenis in het hart uitwerkt. Daarover gaat het nu in de tekst die vanmiddag kort onze aandacht vraagt. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrees, maar de geest der aanneming tot kinderen. Hier wordt een tegenstelling genoemd. En in die tegenstelling komt heel scherp uit hoe dat de Heilige Geest zich aan degene die kinderen God zijn, dat moet genoemd worden hier in het hoofdstuk, hoe dat de Heilige Geest zich aan hen openbaart. Niet als de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar als de geest der aanneming tot kinderen. Het gaat hier in de eerste plaats toch wel over het verschil tussen de oude en de nieuwe bedeling van het verbond der genade. Want onder die oude bedeling, gemeente, was de Heilige Geest ook werkzaam. Als dat niet zo geweest zou zijn, dan zou er immers geen gemeenschap met God zijn geweest en geen zaligheid. Dan zouden er geen mensen bekeerd zijn. Elke genade wordt door de Heilige Geest verwerkt. Maar toch was het karakter van de arbeid van de Heilige Geest onder de oude bedeling anders dan onder de nieuwe bedeling. Toen openbaarde zich die geest als de geest der dienstbaarheid, die vrees verwekt. Wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? De dienst des Heren onder die oude bedeling kwam wel op uit de genade Gods. Maar toch was die dienst des Heren in die tijd nog in een wettische vorm gewikkeld. Daarbij kwam de eis van de wet heel sterk naar voren. Er waren tal van geboden en verboden. Er waren bepalingen van spijs en drank. Nauwkeurig was vastgesteld wat rein was en wat onrein was. En verscheidene reinigingen en wassingen van het lichaam waren voorgeschreven. En aan al die bepalingen, daar moest streng de hand aan worden gehouden. En de geest des Heren, die dient aan de dienst des Heren, degene die hij tot zaligheid bearbeidt. Wat bedoel ik daarmee? Dit. Er zullen toen ook mensen geweest zijn tijdens die oude bedeling, die dat juk der dienstrijd niet eens gevoeld hebben. Maar degene die door de Gods geest bearbeid werden, die werden wel degelijk op de hoogte gebracht met dat juk. Met dat juk der dienstbaarheid. Want de Heilige Geest, die maakte daarmee die mensen niet alleen indachtig, maar die bond dat de mensen op het hart, zodat die werking des geestes vrees verwekte. Die maakte die mensen bevreesd voor de bedreigingen die tegen de overtreding van Gods wet waren uitgesproken. Deze mensen, die werden er heel sterk bij bepaald, jawel, God woonde wel bij zijn volk in het heiligdom, maar daar hing nog een voorgang voor. De weg naar het heiligdom, zoals de brief aan de Hebreeën zegt, was nog niet geopenbaard. Dat wil zeggen, die weg naar het heiligdom was nog niet ontsloten. We moeten dat wel goed begrijpen. Die tot zaligheid arbeid werden, die verstonden wel degelijk dat de Heer Israël tot een vader zou zijn, maar toch werd die volle, rijke genade van het kindschap onder die oude bedeling nog niet genoten. Daar zagen de vromen van de oude bedeling juist naar uit, naar de vervulling van de belofte des Heeren, dat hij Israël tot een vader zou zijn en dat zij hem tot zonen en tot dochteren zouden zijn. Wij moeten dus dit goed vaststellen, dat het verschil tussen die oude bedeling en de nieuwe bedeling niet lag in het wezen van de genade, want die was onder beide bedelingen dezelfde. Het verschil tussen de oude en de nieuwe bedeling lag in de openbaring van die genade. Want de vromen onder de oude bedeling waren wel degelijk kinderen Gods. En ze hadden ook degelijk deel aan de genade des Heren. In dat opzicht was er geen verschil tussen de oude en de nieuwe bedeling. Ik zou het zo willen zeggen vanmiddag. Mozes en Petrus. Jesaja, zowel als Paulus. Hanna, zowel als Maria. Allen levend gemaakt door dezelfde geest. En ze deelden allen in dezelfde hartveranderende genade. En ze zijn alle door hetzelfde geloof. En ze zijn alle door dezelfde zaligmaker zalig geworden. Alleen hun zaligheid van de vroom onder oude bedeling lag in de belofte van Christus. En nu was die belofte, en dat was de beloofde heil, was wel zeker en vast. Want hij die het belooft, dat is getrouw, die het ook doen zal, maar het maakt wel verschil of dat men naar dat beloofde heil uitziet, of dat men op dat beloofde heil hoopt, of dat men dat beloofde heil verbijt, of dat men dat daadwerkelijk heeft ontvangen. Onderscheid tussen beide bedelingen, ik kan hierover kort zijn, heeft Paulus nog scherper uiteengezet in de brief aan de Galaten, vierde hoofdstuk. Daar vergelijkt hij de kerk van de oude bedeling bij Geet. En hoe was nu de verhouding tussen een vader en een kind, voornamelijk in het oosten? Dat kind werd vooralsnog niet ingewijd in het werk van vader. Dat kind werd vooralsnog nog niet ingewijd in de geheimen van de vader. maar dat kind werd op een afstand van de vader gehouden. Paulus schrijft daar, dat kind werd onder voogden en verzorgers gesteld, tot de tijd die de vader tevoren bepaald had. Welnu, zo deed God nu met zijn volk, waaraan hij de belofte van de genade gegeven had. Dat volk, waarvan hij verklaard had, ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Dat volk werd onder de wet gesteld. Dat volk werd bearbeid door de geest der dienstbaarheid. Met geen ander doel dan dat die wet een tuchtmeester zou zijn tot Christus. De wet met al zijn bepalingen, waarvan ik er zo even enkel genoemd heb, die hield dat volk als het ware op een afstand van de majesteit Gods. Door de wet, beter gezegd, door de arbeiding van een heilige geest, die geest der dienstbaarheid namelijk, leerde dat volk zijn ellende kennen. Leerde men zich schuldig kennen voor God. En daarom zagen ze met te meer verlangen uit naar de vertroosting Israëls. En hij is gekomen. Om nu dat volk dat zuchtte onder het juk van de dienstbaarheid vrij te maken van de bedrijf, vrij te maken van de vloek van de wet, is hij zelf onder de wet gekomen. Die vloek der wet heeft hij op zich genomen. Die vloek der wet heeft hij gedragen. Hij heeft voldaan aan de eis van Gods gerechtigheid in lijdelijke en in dadelijke gehoorzaamheid. En door zijn verzoenend sterven, door zijn vervullen van die wet dus, heeft hij de kerk verlost van de vloek van de wet. En door zijn opstanding uit de doden heeft hij een recht verworven ten eeuwige leven. Al degenen die hem van den Vader gegeven zijn. En toen hij naar den hemel is teruggekeerd, toen heeft hij als het ware zijn kerk meegenomen. Want zei Paulus ergens, wij zijn met hem gezet in den hemel. Wat wil zeggen? Als u voor die kerk op grond van zijn volbrachte werk de toegang tot God, de toegang tot de Vader heeft ontsloot. En op zijn voorbeelden is de heilige geest in zijn volheid uitgestort. En die geest van bij de kerk woont nu niet meer als de geest der dienstbaarheid die feest trekt, maar als de geest der aanneming tot kinderen, omdat die geest het nu nam uit dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daarom zei Paulus, en dat is geadresseerd aan de kerk van de nieuwe bedeling, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar de geest der aanneming tot kinderen. Een grotere genade, een grotere ontferming is niet denkbaar, gemeente, denk u dat te zien. Wie geldt dat? Wat geldt nu mens, die van nature vervreemd zijn van God, die van nature kinderen des torens zijn om de zon? Zij worden nu om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus tot kinderen Gods aangenomen. En de Heilige Geest die met Christus verenigt, die neemt nu alle scheiding weg. Zij worden teruggebracht tot de Vader, die hen aanneemt als zijn kinderen, die hen in gaat leiden in zijn werk, dat hij hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde, die hen in gaat leiden in de heilgeheimen van zijn verbond, die hen één gaat leiden in zijn eeuwige liefde. Als er ergens van iets toepasselijk is, dan mag het zeker hiervan wel gezegd worden: hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, en een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En nu komt het er maar op aan of dat u nu persoonlijk die geest der aanneming tot kinderen hebt ontvangen. Want zoals de Heilige Geest nu de kerk in het algemeen geleid heeft, waarbij hij zich eerst openbaarde als die geest der dienstbaarheid en dan als de geest der aanneming tot kinderen, zo leidt hij ook degene die hij bearbeidt tot zaligheid in het persoonlijk leven. En dan kunnen de toeleidende wegen, de toeleidingen tot die genade, kunnen verschillend zijn. Maar geliefde, allen die door de Heilige Geest bearbeid worden ten leven, die leren iets verstaan van die dienstbaarheid en van die vrees. Want wat doet nu de Heilige Geest? Als je een zondaar gaat bearbeiden tot zaligheid, dan zet hij het hele leven in het licht van de heiligheid en van de gerechtigheid en van de majesteit Gods. En als dat gebeurt, dan verwekt dat vrees, gemeente, wel, omdat men dan zijn verhouding tegenover de Heer inleeft, omdat men dan leert verstaan dat men voor God niet bestaan kan, omdat men dan bevreesd wordt voor zijn oordeel over de zonde, omdat men dan bevreesd wordt dat men buiten God voor eeuwig zal omkomen.
Ja, maar, wij leven toch zeker onder de nieuwe bedeling.
Jawel, dat is wel zo, maar een mens die door de Heilige Geest overtuigd wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel, die is zich zomaar niet bewust van het werk van de Heer Jezus Christus. We laten elkaar ook in dat opzicht toch eerlijk behandelen. Openbaring van Christus als een aparte genadedaad Gods. Kijk, het is juist zo bij zulke mensen, die bij den aanvang overtuigd worden dat het dat meer de benauwdheid uitmaakt, dat ze geen verlosser zien, dat het oog gesloten is voor het borgwerk van de Heer Jezus Christus. En ook dan als hij zich verborgen houdt, dan wordt dat juk der dienstbaarheid gevoeld nog. Dan laat de Heilige Geest niet een vreemde geest, maar dan laat de Heilige Geest aan zulke de knellende banden van de wet gevoelen, want hij gebruikt die wet nog als een tuchtmeester tot Christus. Als de geest des oordeels en de uitbranding en de ontlediging verbrijzelt hij zondaren. En brengt hij ze op dat puntje waar ze zichzelf gaan veroordelen en God gaan ervaren. Zodat ze het leren onderschrijven: ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap. Dubbelwaardig, ik herken mijn schuld. U dat straffen. Uw toon is rein. Uw vonnis is grondrechtvaardig. Hebt u daar iets van geleerd? Kunt u daarin meekomen? Dan moeten we dit goed op het oog houden. Dat nu die ontdekking en die zelfveroordeling niet het einddoel is van het werk van de Heilige Geest. Er zijn mensen die blijven daarbij steken. Maar die ontdekking en die zelfveroordeling is een middel. Waarom? Wat is dan het doel van de arbeid van de Heilige Geest? Wat het doel is,
Zulke verloren mensen die geen raad meer weten. Christus tot openbaring te brengen. Niet alleen. Maar het doel van het werk van de Heilige Geest is. Om zulke mensen door Christus terug te brengen tot God. En die aanneming tot kinderen tot volle werkelijkheid te maken. En daarom die door onweder worden voortgedreven. Die bevreesd zijn voor de dood. Die bevreesd zijn voor de gerechtigheid Gods. Vraag de vreder. Vraag toch of de Heilige Geest uw oog opent. Voor Christus en voor die gekruis. Er is geen andere weg om met God verzoend te worden. En sta naar de geloofsvereniging met hem. Want alleen in de vereniging met de persoon van de Heer Jezus Christus wordt de vrees voor het oordeel weggenomen in meer. In hem is er nu een weg ontsloten om met God verzoend met bewustheid tot kinderen Gods te worden aangenomen. Grond voor het kindschap ligt dus in de toerekening van de voldoening en van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat hebben we dat nu al begrepen. Op grond waarvan zij delen in de vaderlijke gunst Gods. Maar die nu delen in de genade van die geest der aanneming tot kinderen, dat wordt een andere mens. Kijk, wanneer die geest der aanneming tot kinderen in het hart komt wonen en werken, dan wordt het hart veranderd door wederbarende genade. Dan gaat de Heilige Geest als het ware die kinderlijke eigenschappen in het hart afdrukken. Wat werkt die Geest dan? Ik zou in de eerste plaats willen zeggen, dan werkt hij kinderlijke liefde tot den Heer. Zodat ze die dichter van Psalm 116 leren verstaan. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Weet je, vervolgens ook een kenteken is van dat kindschap. Ja, die geest die gaat ook kinderlijke gehoorzaamheid uitwerken. En dan krijgen ze de wet van God lief. Zoals die dichter van Psalm 119 dat beledigt. Doe uw geboom oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan gaat die geest ook uitwerken kinderlijke vrezen en kinderlijke eerbied voor God. Waardoor ze gaan haten wat hij haat en waardoor ze bij de aanvang gaan willen wat God wil. Dan zeggen ze, Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Weet je wat vooral ook een kinderlijke eigenschap is? Dat ze de eer en de verheerlijking des Heeren zoeken. Dat kan zo nauw en zo teer liggen in het hart. Zoals ze samen zo graag in gaan stemmen met die dichter van Psalm 33 die zegt, laat ons alom zijn lof onthouden. In hem verblijft zich ons gemoed. Omdat we op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Dat brengt me dan tegelijk bij de tweede gedachte, hoe die Heilige Geest nu werkzaam is in degene die tot zaligheid arbeidt. Want waarin komt nu die kinderlijke gestalte vooral uit? Hoe is de Heilige Geest nu werkzaam in hen die tot kinderen Gods heeft aangenomen? Dat zegt de tekst heel duidelijk. Door welke, dus door welke geest wij roepen Abba, Vader. Want Abba, dat is eigenlijk een Aramees woord dat bij de Joden in gebruik was. Dat Abba, dat vertolkt u feitelijk de eerste gevoelens die er leven in het menselijk hart. In vrijwel alle talen
zijn het de eerste woordjes van kleine kinderen die aan die klanken van dat Abba doen denken als ze zich richten tot vader en tot moeder. Om de teerheid dus van die betrekking die er dan in het hart op God ligt tot uitdrukking te brengen, heeft Paulus waarschijnlijk dat woord onvertaald gelaten, zodat ieder het wel moet voelen hoe teer die verhouding is door welke wij roepen Abba. En heeft er het verklarende aan toegevoegd: vader. Weet u waarom dit roepen Abba vader vooral zo aangrijpend is, gemeente? Hierom. Omdat de Heer Jezus Christus die de weg is tot mijn vader, omdat de Heer Jezus Christus dit Abba vader ook heeft uitgesproken, toen hij een stof van Gethsemane werd neergedrukt, toen zijn ziel bedroefd werd tot de dood toe. Toen gevoelde hij niet de liefde Gods, maar toen ontwaarde hij de toren van God tegen de zon. En terwijl hij het stof van Gethsemane gekropen heeft, heeft hij het uitgesproken: Abba, vader, alle dingen zijn u mogelijk. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dus onder een gesloten hemel, de helse benauwdheid, hield hij nog vast aan God, die zijn ontzaglijke toorn tegen de zonde op hem legt. Zo heeft hij betaald. Maar zo heeft de toegang ontsloten voor afwijkers van de Here die straf verdiend hadden. En de Heilige Geest, die het uit de volheid van Christus neemt, die dringt nu zulke mensen tot roepen: Abba, vader. We begrijpen nu wel, het is een kostelijke genade voor degene die dat mogen beleven. Maar het is een genade om te zeggen, is duur verworven. Abba, vader. En dat is niet een roepen zonder meer, maar die roep, dat is eigenlijk een gebed. Een kind kan met dat ene woordje vader al de liefde, al de aanhankelijkheid, al zijn vertrouwen, ook al zijn berouw en al zijn verslagenheid voor de vader ook. Het ene woord, vader in ons midden, doet het u niet goed. Als uw kind zo tot u komt en geen woorden meer heeft, alleen maar één woord kan spreken: vader. Beeld is zwak, gemeente, maar in betrekking tot het Abba vader is het zo. Want het is het zaligheid om tot God zo te mogen naderen. Maar daar wordt nu God grotelijks in verheerd. Zo komt dat volk nu terug bij God, Abba, Vader. Zo brengt de Heilige Geest dan ook de aanneming tot kinderen tot klaarheid. Want wie zo tot God mag naderen met dat Abba, Vader, die weet wat er gebeurd is. Die weet dat hij van God gekend is. Die weet dat hij door God gezocht is. Die weet ook dat hij met God verzoend is. En daarom houdt dit Abba vader. U voelt dat nu wel. Dat houdt de hoogste aanbidding in. En daarom, en dat is u ook wel duidelijk, is dat niet de taal van degene die de Heer bij de aanvang getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nee, hier is het eindpunt van de weg waarop de Heilige Geest te zijn leidt. De Heilige Geest brengt door Christus tot de Vader. En dus de kracht van dat woord van de Heer Jezus gestaan, Ik zeg niet dat ik ten Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. En daarom ligt er vaak een weg, een geschiedenis achter degene die in dit heiligdom worden ingeleid. Want immers, wie op zijn zonde ziet, ook al mag hij niet ontkennen dat hij de trekkendoos liefde des Heeren in zijn leven ondervonden heeft, maar wie op zijn zonde ziet, die durft dat Abba Vader niet over te nemen. En daarbij, wie op de heiligheid Gods ziet, die kan het omhoog. U ziende op de Heer Jezus Christus, en vooral aangedreven door de Heilige Geest, die daar zijn volheid neemt, breekt het geloof door, want die roep is door de Heilige Geest. Wees we daar toch niet overheen. Door welken wij roepen. Abba, Vader, dat wil dit zeggen, dat begenadigde altijd diep en stijl van de invloeden van de Heilige Geest afhankelijk blijven. Om zo tot God te mogen gaan. Daarom kan men later ook wel eens aangevallen en bestreden worden dat men het eens gewaagd heeft om God zo aan te spreken. Kan men later over aangevallen worden dat het maar een kwestie was van gevoel, dat het maar inbeelding was, dat het maar vrucht was van uitwendige verlichting van een Heilige Geest die me zo heel ver kan gaan en in de bestrijding kan Satan de hand hebben. Die dat ze daar later voor hebben gezegd dat God je Vader is. Maar waar blijkt dat nu uit? Maar nu stelt de Heilige Geest daar wat tegenover, gemeente. Dat wordt nu verklaard in het 16e vers van de tekst. Waar we lezen. Het 16e vers. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Een sterke verzekering dan deze is wel niet mogelijk, gemeente. Een kind des Heren kan zich bedriegen. Een kind des Heren zou zich kunnen misleiden. Maar de Heilige Geest bedriegt niet en de Heilige Geest misleidt ook niet. Hij geeft zelf getuigenis in het hart in zaken dat kind. Hij werd eerst dat roepen in het hart, door welke wij roepen, Abba Vader. En dan lezen we in de tekst, deze geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Daarmee stempelt dus de Heilige Geest dat roepen met het zegel der waarheid. Maar hoe doet de Heilige Geest dat nu? Op welke manier getuigt nu de Heilige Geest dat we kinderen Gods zijn? Doet de Heilige Geest dat door bijzondere dingen? Door ingevingen, door gezichten, door dromen. Ik weet niet wat de mensen nog meer vertellen. Ach, gemeente, wees daar ontzaglijk voorzichtig mee. Er huist zowat in het zielendiep van een mens, dat bij bepaalde gelegenheden naar boven kan komen, maar dan zijn de mensen hier bij bepaald, en ze zijn daar bij bepaald, of dat is nog altijd niet het getuigenis van de Heilige Geest. En dat is zeker niet het getuigenis van de Heilige Geest, zoals het in deze tekst wordt bedoeld. Want de Heilige Geest, die getuigt altijd door middel van de genademiddelen. Hij getuigt altijd door middel van zijn woord, dat onfeilbaar is. Ja, degene die hebben arbeid tot zaligheid, die bindt hij juist aan het woord. En voor hen het bijzonder geldt, en ook in deze dingen, wat niet is naar het woord, het zal ook geen taanverraad hebben. Hoe getuigt de Heilige Geest? Ik dacht een kind dat die wel kon begrijpen.
De Heilige Geest geeft getuigenis in het hart door toepassing van de heilsbeloften des Heren, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dan geeft Hij zoveel vastheid aan dat woord, aan het getuigenis des Heren, dat ze beleiden gaan: ik roem in God. En ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat getuigenis van een Heilige Geest, dat houdt dan ook in dat hij het geloof als waar en als echt stempelt. Dat geloof dat op de belofte des Heren gegrond is en dat aan de Heren bindt. Dat getuigenis van de Heilige Geest, dat houdt vervolgens ook in, gemeente, dat men zijn beeld, zijn leed, zijn zielsgestalten in het woord verklaard vindt. Want door de Heilige Geest, de Heilige Geest die getuigt door te wijzen op de vruchten van de genade, vruchten zoals die in het woord worden verklaard en in het leven zijn uitgewerkt. Dan gaat, ik zal maar een paar voorbeelden daarvan noemen. Dan gaat de Heilige Geest hen inleiden in wat dat nu eigenlijk is om arm van geest te zijn. Dan doet Hij daarbij het licht over eigen leven opgaan, zodat men zijn beeld in die armoede van geest terugvindt. En dan gaat die geest getuigen: zalig zijn ze. Want er zulken is het koninkrijk der hemel. En de geest gaat opklaren wat het nu eigenlijk is, om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid zo, dat men daar eigen leven in terug kan vinden. Dan vindt men zijn leven in het woord verklaard, vrienden. Dan krijgt u grond onder uw voeten. En daar gaat de Heilige Geest getuigenis aan geven. Dat die zalig zijn ze die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Wat meer noemen? De Heilige Geest die gaat verklaren wat dat nu is om zachtmoedig te zijn zo, dat die vruchten daarvan in het eigen leven terug te vinden zijn. Nogmaals, dan vindt men zijn leven in het woord verklaard. En daar zet de Heilige Geest zijn zegel. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. En door het alles getuigt de Heilige Geest, liefde, leest men dan ook vijgen van doornen, druiven van doornen, of vijgen van distelen. Zo leert de Heilige Geest om te weten de dingen die hen van God geschonken zijn. Kom, kunt u meekomen? Bent u dan helemaal een vreemdeling van dat getuigenis van de Heilige Geest? Die geest getuigt op nog een andere wijze. Hij kan ook getuigenis geven, liefde, door op een overstelpende manier de liefde Gods in het hart uit te storten. Door zoveel te geven, te proeven en te smaken van de vreugde des heils. Stop met te dichten. Van Psalm 4 zegt: gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan aan de wereld, als bij koren en most wel rustig leef. Want door dit getuigenis van den Heilige Geest gebeurt er iets in het hart. Dan gaat men zich verheugen met een onuitsprekelijke en met een heerlijke vreugde in God. En wieso? Door dit tweeërlei getuigenis van de Heilige Geest. Dus eerst wekt die roep in het hart, Abba Vader, en die dan gaat getuigen met onze geest, dat we kinderen God zijn. Die zal door de Heilige Geest, gemeente, wordt verzekerd. Die kan met Paulus zeggen: ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand. bij hen weggelegd te bewaren tot op de dag van de verschijning van de Heer Jezus Christus. Ja, wie dit tweeërlei getuigenis des geestes kent, die mag met de dichter van oud met aanzoging stemmen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Kom, laat dat samen gaan zingen. Dat is op Psalm 73, het 13e vers. Van de Heilige Geest, zoals we daar vanmiddag kort over hebben nagedacht. Kent u ook dat getuigenis van de Heilige Geest? Als u daar nu een vreemdeling van bent, dat u en dat getuigenis en die leiding des Geestes in eigen leven niet kent, wat bent u dan ongelukkig? Want dan zijn ook die kindertrekken die aan den Heere bindt, u vreemd. Dan is in het diepst van de zaak uw wil nog niet gebogen en verenigd onder God en met Gods wil. Dan bent u er tot op dit ogenblik toe nog op uit om uzelf te handhaven. Dan gaat u troosteloos ook uw weg door het leven heen. Omdat u een vreemdeling bent ook van de liefde Gods. Maar weet u wat nog erger is? Dan gaat u de reis alleen vervolgen. Dat wil zeggen, dan leeft u voor eigen rekening. Want wie door den Heilige Geest niet geleid wordt, die wordt door een andere geest geleid, namelijk door een onheilige geest. Die niet terugbrengt tot God, maar die leidt naar het eeuwig verderf. Bent u daar nu mee op de hoogte gekomen? En kunt u het daar onderuit halen? Kunt u daar gerust onder blijven voortleven? Kunt u wat dan met de wetenschap van al die dingen nog altijd maar dezelfde blijven? Dat mag u eigenlijk wel aanklagen. Weet u wat er komt? Dat komt door de onbekeerlijkheid van het hart. Ben het u mee eens dat dat hart helemaal veranderd moet worden? Dat kan u alleen maar door den Heilige Geest.
de vorige week op de Pinksterdagen aan gedacht. Dat die geest is uitgestort. En waar kwam hij wonen? Hij kwam wonen die precies zijn zoals u. Mensen wel godsdienstig, maar die een innerlijk verzet hadden tegen de weg van vrije genade. Innerlijk verzet hadden tegen de religie. Jezus is weer erger dan het kruis van Christus en aan het bloed van Christus. En in de harten van zulke mensen kwam nu de Heilige Geest wonen. Daar heb ik ook een boodschap vandaag voor mensen die voor eigen rekening leven, die vreemd zijn aan de leiding, die vreemd zijn aan de werking van die Heilige Geest, die geest die wil komen wonen in de harten van wederhorigen. Dat zijn mensen die tegen de draad ingaan, die weer streven. Dat mag u moed geven zijn. Als u bij tijden eens aangrijpt, u stillende eenzaamheid uw weg overdenkt, u gaat eens doordenken, waar ga ik heen? Zich dat goed realiseren als ik niet veranderd word. Door de genade van de Heilige Geest, dan ga ik naar het eeuwig verderf. Er is geen tussenweg, we moeten elkander ook eerlijk behandelen in deze liefde, maar in liefde. Maar dan mag het u vandaag nog brengen op de knieën voor God. En zeggen, heren, we hebben vanmiddag in de kerk gehoord. Want die geest dat de volheid van Christus neemt. En zondaar in een verzoende verhouding terugbrengt tot God. Oh, dat die geest toch ook in mijn hart mocht komen wonen en werken. Heren, bekeer mij. Mogelijk vraagt iemand, zou dat dan helpen? Ik heb wel eens horen zeggen dat onbekeerde mensen niet kunnen bidden. En dat God ook het gebed van onbekeerde mensen niet hoort. Ach, dat wordt wel eens gezegd. Maar ik geloof hier dat er veel steun voor in de schrift te vinden is. Weet u wat de schrift wel zegt? En het zal zijn dat een iegelijk, moet u wel, een iegelijk, daar wordt niemand uitgesloten, die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En daarom bedenkt wat tot uw vrede dient en haast u om uw levens willen vragen of die geest met zijn genade werkingen ook in uw hart mocht komen wonen en werken. Sta naar het onbedrieglijk getuigenis van de Heilige Geest. Zeker het leven dat heeft zijn kenmerken. We hebben er vanavond enkele van mogen noemen, die vruchten uit Christus zijn. Maar degenen die oprecht gemaakt zijn voor de Heere, al kunnen ze die kenmerken terugvinden in hun leven, die kunnen daar niet op steunen. Waarom niet? Omdat er in hun hart een begeerte ontwaakt is door de arbeid van de Heilige Geest om met God verzoend te worden en om met Hem verenigd te worden. En daarom, al willen ze de kenmerken niet verachten, dat wil ik ook niet doen. Maar blijft er toch in het hart deze bede over. Och Heer, zeg Gij dus tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Wel u, heb u vanmiddag de weg mogen wijzen, gemeente. Wat getuigenis wordt alleen gegeven in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Want die verzekering is nu vrucht van het geloof dat met die dierbare Christus verenigd. Er is geen andere weg om zalig te worden. En er is ook geen andere weg waarin God zondaar verzekert. En waarin de Heilige Geest die zondaar die verzekering geeft. Dat ze kinderen Gods zijn. Hoe staat het met dat getuigenis van de Heilige Geest? Is het mogelijk in uw leven verdonkerd? En kan ook de Heilige Geest bedroeven? In een slordig leven, dan wordt dat getuigenis van de Heilige Geest gemist. En daarom, wat groot zou het nu zijn, als die donkerheid nu eens uit mocht drijven tot onderzoek voor het aangezicht des Heeren. En dat met de dichter van ouds ingestemd en voor de Heer neergelegd mocht worden. Of dat ik klaar en onderscheiden zag
hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen, want dat getuigenis van de Heilige Geest, als het vernomen wordt in het hart, dat leidt tot een nauw leven. En de vrucht van dat getuigenis is kostelijk, gemeente. Want dan lees ik in het vervolg van de tekst, en indien wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Kinderen erven het goed van vader. Dus God zelf de erfenis van zijn volk. Heere is hun deel. En als je de grond van hun hoop. Want die vreemden, die erfgenamen, die leven nu nog in het land van de vreemdelingschappen. Ze leven nu nog in de woestijn van het leven. En de bezwaren van de reis, de beslommeringen van het leven, die kunnen zo groot zijn dat het besef van het kindschap Gods verdonkerd kan worden. Laat staan het besef dat men erfgenaam is. En daarom is die voortdurende bedouwing van den Heilige Geest zo onmisbaar. Maar die geest het weer opnieuw uit Christus neemt. En om zijnentwil verzekert dat ze toch kinderen des Heren zijn. En dat ze op weg zijn naar de erfenis. Zo leert die geest dat volk wachtend hopen. En hopend uit, dat is de weg. Voor de kinderen Gods, hij maakt eeuwenlang het levenspad bekend. Waarvan indruk het vooruitzicht mij beugt, ze hebben een hoop en een gegronde hoop. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Past het, Heer, om de naam van uw goedheid dankend te erkennen voor het goede wat u ons tot op dit ogenblik toegeschonken hebt. Dat u gegeven hebt dat vanmiddag uw woord mocht geopend worden. En dat we uit dat woord onderwezen werden in de gangen die gij houdt met uw gunstgenoten en wat gij ze uit genade schijnt. Laat dit woord tot zegen gesteld worden, Heere, en wil het met uw onmisbare zegen achtervolgen, zodat het bewaard zal mogen blijven in de zin van de gedachte, en dat dit woord overdacht zal mogen worden, gelijk de reine dieren het voedsel herkauwen. Dank voor het goede wat u ons schonk. Ga nu met ons. Breng in ieder van ons waar u verwacht wordt, en uw vleugel over ons te samen uitbreiden. En met de grootheid van uw barmhartigheden ons horen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu nog met elkaar uit Psalm 16, het zesde vers.
Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.